Wat vraagt het van docenten om les te geven in een grootstedelijke context? Over die vraag buigt Ella Krol zich tijdens haar stageonderzoek bij Nivels. Voor een verkenning bezocht ze Nadia Kuipers, juf in groep 3 van basisschool De Globe in de Tarwewijk, Rotterdam-Zuid. En juist omdat ze hier zelf is opgegroeid, wil ze op deze plek het verschil maken.
Het maakt echt uit waar je wieg staat. Ik weet dat het zo is. Ik heb dat zelf doorleefd. En ik ben ook leerkrachten tegengekomen die voor mij echt iets hebben veranderd. Die mij een wereld hebben laten zien die ik anders nooit gezien zou hebben. Die mij in contact hebben gebracht met dingen waar ik anders nooit meer in contact gekomen zou zijn. En dat heb je nodig.
Naast het lesgeven werkt Nadia boven schools voor Stichting Boor om waardevol onderzoek naar de praktijk te vertalen. Blogt ze om collega's te inspireren en onder andere via het Instagram-account Kijken in groep 3 probeert ze ouders bij haar lespraktijk te betrekken.
We hebben wel ouders die bijvoorbeeld komen helpen bij uitjes of fruit snijden, hele praktische dingen. Maar wanneer ouders echt bij die leerstof betrokken zijn, dan is dat echt heel erg bevorderlijk voor het leren van de kinderen.
Samen met Ella fiets ik, Marco Martens, vanuit onze thuisbasis Dokhuis naar De Globe. We spreken met Nadia over taalontwikkeling, schoolcultuur en de rol die zij zelf als docent inneemt.
Ik ben ook gewoon een meisje van Zuid, met een grote mond en opgestroopte mouwen en gewoon doen. Vaak voordat ik gedacht heb. Maar ik vind het wel heel belangrijk om er voor elkaar te zijn. En dan zonder daar iets voor terug te verwachten. Dus dat is het eigenlijk. Gewoon openstaan voor de ander. Ik ben er. En niet in die wederkerigheid.
En om dat te kunnen doen, stelt ze zich waar nodig kwetsbaar op.
Ja, maar dat vind ik ook belangrijk, om die kwetsbaarheid te laten zien. Want ik weet het ook niet. Het is ook gewoon, ik weet het ook niet altijd. We moeten het samen doen. We zijn in mijn klaslokaal, groep 3, op De Globe. We zitten in een heel oud schoolgebouw. En wij delen dit gebouw met een SBO-school, de Zonnevank. We werken met elkaar samen, dus de lokalen hieromheen zijn ook twee SBO-klassen. In de Tarwewijk zijn we. Ik ben leerkracht hier. Ik sta 4 dagen in de week hier voor de klas. En ja, wat doe ik hier? Ik geef hier les. En dat doe ik nu al bijna 5 jaar. Ik woon ook hier in de wijk, op loopafstand van de school. Vaak zeggen mensen, is dat niet gek dat je dan bij de supermarkt of in je vrije tijd kinderen tegenkomt of ouders? Maar ik vind dat heel fijn. Ik vind het heel fijn, want ik denk echt dat we het samen moeten doen. En door hier te wonen heb ik het idee dat werkt, zeg maar. Het is zo helpend wanneer ouders jou ook als ouder zien. In plaats van als alleen maar de juf die het beter weet. Of die jou gaat vertellen hoe het moet. Of, dat vind ik prettig.
Je neemt je hele mens zijn mee.
Je bent ook mens,
werk.
Inderdaad.
Ja, ja.
En zij zijn dat ook. Maar jij ook. En het is fijn als je ook tegen ouders kan zeggen, maar ik heb ook een kind in groep 3 zitten.
Ja.
Ik weet hoe het is.
En zijn er ook momenten dat het wel in de weg zit of lastig is?
Nou, wanneer je vervelende dingen meemaakt. Ouders die je liever niet tegenkomt omdat er vervelende dingen zijn gebeurd.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook gebeuren. En die ouders kan je ook heel de tijd tegenkomen.
Ja.
En dan, je kinderen kunnen die ouders ook heel erg tegenkomen. Of die ouders kunnen mijn kinderen ook tegenkomen. Dat kan misschien minder zijn. Maar aan de andere kant, dat kan ook wel weer overal gebeuren.
Er zit een enorme kwetsbaarheid in die je meeneemt.
Ja, maar dat vind ik ook belangrijk. Om die kwetsbaarheid te laten zien. Want ik weet het ook niet. Het is ook gewoon, ik weet het ook niet altijd.
Mm-hmm.
We moeten het samen doen. En ik vind het heel, ik werk heel graag op Zuid. Dus toen ik naar de PABO ging, ik ben als zijster. Ik heb de deeltijd PABO gedaan, een aantal jaar geleden. Mm. En toen wilde ik heel graag op Zuid werken. Dat was eigenlijk het idee. Les gaan geven op Zuid. En toen had ik even een korte omweg gemaakt. Was ik heel ergens anders terechtgekomen. Ook aan de andere kant van de stad. En toen dacht ik, maar dit was helemaal niet waarom ik naar de PABO ging. Ik wilde op Zuid les gaan geven voor de kinderen op Zuid. Daar wilde ik iets voor gaan betekenen. En toen ben ik weer teruggekomen hier. Of ben ik eigenlijk hier naartoe gekomen. De plek waar ik zelf ook ben opgegroeid en zelf op school gezeten heb.
Op deze school?
Niet op deze school, maar wel hier op Zuid. Mm-hmm. Ik ben hier echt, ik woon heel mijn leven eigenlijk op Zuid. Heel even maar weg geweest. En ik vind het een hele belangrijke plek. En ik wil echt, echt heel graag voor deze kinderen dit werk doen.
En waarom juist hier?
Omdat het hier zo hard nodig is. Ik gun het deze kinderen zo erg. Ik gun ze gewoon de wereld. Weet je, ik heb hier ook op school gezeten. En het maakt echt uit waar je wieg staat. Of niet hier op school, maar op Rotterdam-Zuid. Het maakt echt uit waar je wieg staat. Ik weet dat het zo is. Ik heb dat zelf doorleefd. En ik ben ook leerkrachten tegengekomen die voor mij echt iets hebben veranderd. Die mij een wereld hebben laten zien die ik anders nooit gezien zou hebben. Die mij in contact hebben gebracht met dingen waar ik anders nooit meer in contact gekomen zou zijn. En dat heb je nodig. Je hebt mensen nodig die dat voor jou doen, dat je die mensen tegenkomt. En dan kan je wel aan de andere kant van Rotterdam gaan werken in een wijk waar het makkelijker gaat. Maar die kinderen komen er wel.
Mm-hmm.
En ik wil zo graag voor deze kinderen, ja, dat harde werken doe ik dan graag hier.
Mm. Ja. En wat is het dat die docenten jou hebben gegeven? Een vormend moment misschien wel? Wat uiteindelijk toe geleid heeft dat jij zelf nu de drive hebt of dat vlammetje hebt ontdekt om dat hier te betekenen voor de kinderen?
Dat gezien worden. Als kind hield ik enorm van lezen. En op zich stimuleerden mijn ouders dat wel, maar zij lazen zelf niet. Dus zij konden mij daar ook niet heel erg in stimuleren of mij bepaalde boeken aanreiken. En dan had ik wel leerkrachten die dat wel deden. Die mij een boek gaven. Boeken van zichzelf en die mij dat lieten lezen. Boeken die ik anders wellicht niet gelezen zou hebben. Een leerkracht die in groep 5 had ik haar, die Griekse mythes vertelde. Dat had ik anders echt nooit gehoord. En dat heeft echt voor mij wel iets in gang gezet. Zij heeft mij bijvoorbeeld ook het Griekse alfabet geleerd. Op de basisschool. Dan denk je, hè, maar ja, wat heb je daar nu aan? Maar ik vond het super interessant. Er werd gewoon iets geprikkeld in mij daardoor. En later ging ik naar een andere school, ook wel op Zuid. Kreeg ik een andere juf. En die bracht mij in contact met juist het Latijn. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik daarna heel graag naar het gymnasium wilde. Iets wat mijn ouders echt bijna hebben tegengehouden wel. Wat echt niet daarbij paste. Zij zeggen, ja, ga maar gewoon naar de HAVO, dat is wel goed genoeg. Maar ik wil dat zo graag, want ik was al zoveel jaren daarvoor had ik die Romeinse verhalen gehoord en die Griekse verhalen gehoord. En ik had die taal gezien, ik had daarvan geproefd en ik wil daar zoveel meer van weten. En als ik daar niet mee in contact was gekomen, was ik nooit naar het gymnasium gegaan. Was ik gewoon naar de HAVO gegaan. Het is allemaal goed natuurlijk. En dat heeft vervolgens daar op het gymnasium zitten. Dat heeft ook weer zo'n grote wereld voor mij geopend. Waardoor ik kon gaan studeren, waardoor ik andere dingen heb kunnen doen. Alles brengt weer steeds iets met zich mee.
Omdat zij zagen dat daar een vlammetje aan ging bij jou.
Ja, alleen al een boek geven aan je wat je anders niet gelezen zou hebben. Dat is gewoon zo belangrijk.
Je hebt het Instagram-account. Kijk je in groep 3?
Ja, klopt.
Daar zie ik heel veel foto's met boeken. Het gaat veel over lezen, over taal.
Mm-hmm.
Welke rol speelt dat voor jou?
Wel een grote. Op Instagram ook steeds meer. Ook, hè, omdat dat is ook een beetje een maatschappelijk debat. Hè. Dat lezen is echt wel een heikel punt. Overal. Hier, maar overal in het land. Maar lezen is voor mij echt heel belangrijk. Vanaf kleins af aan al. Dus ik heb altijd veel gelezen. Dat doe ik ook echt het allerliefst. En ook dat opent zoveel. Dat geeft je zo'n kijkje in andere werelden. Wat zei je nou precies?
De rol speelt.
Ja, dat speelt echt een hele belangrijke rol. Kijk, als je hier opgroeit, kan je leven echt heel klein zijn. Hier op Zuid. Hè, kinderen, we hadden het er net over, de vakantie is net voorbij. Kinderen die eigenlijk niet buiten zijn geweest. En als ze buiten zijn geweest, eigenlijk de wijken niet uit zijn gekomen.
Ja.
Dat houdt je leven echt klein. De wereld blijft echt klein dan. En er is zoveel meer. En ik heb, ja, als ik denk aan alles wat ik heb gelezen, daardoor ontdek ik ook van alles en leer ik ook de wereld kennen. Ook plekken die je niet kent. Verhalen van andere mensen. Dat heeft mij ook heel erg gevormd. En het vormt me nog steeds.
Ik denk tegelijkertijd ook van, er wonen zoveel verschillende culturele achtergronden in deze wijk. Eigenlijk is deze wijk aan zich al heel rijk.
Ja.
Het lukt ons ook niet helemaal altijd om die verhalen naar voren te krijgen.
Nee, inderdaad.
Hoe doe jij dat in je les? Krijgt dat ruimte?
De verhalen van de kinderen. Ja, dat is ook lastig, hè? Want dat zijn ze ook niet altijd gewend. Mm-hmm. Om te praten en daarover te vertellen. Maar dat probeer ik wel. Ik heb een Chinese leerling in de klas. En voor de vakantie was het Chinees nieuwjaar. Daar zal hij niet uit zichzelf iets over gaan vertellen.
Ja.
Ouders zullen daar ook niet uit zichzelf mee komen. Maar ik vond het heel leuk, want ik had voor het eerst een Chinese leerling in de klas. En ik dacht, nou, we gaan aandacht besteden aan het Chinese nieuwjaar. Ook ouders daarbij betrokken en ook aan hen gevraagd. Wat zou nu een goede manier zijn om daar aandacht aan te besteden in de klas? Hebben jullie tips wat ik zou kunnen doen? En dat was heel leuk, want ouders spreken geen Nederlands, maar deden wel heel erg hun best en hadden linkjes gestuurd met video's en hadden ideeën. En ze hadden, ja, het is nu al weg, maar ze hadden allemaal versiering ook meegegeven. Dus we hadden de klas helemaal versierd. En toen zijn we daar gewoon mee aan de slag gegaan hier in de klas. Er is ook een mooi prentenboek bijvoorbeeld over de Chinese dierenriem. Dus vanuit, we hebben het eigenlijk vanuit daar aangevlogen en we hebben met de kinderen dat prentenboek uitgepluist en geleerd over de Chinese dierenriem en op YouTube filmpjes gekeken over het Chinese nieuwjaar. Gekeken in welk teken van de dierenriem de kinderen zijn geboren. We hebben lekkere Chinese hapjes gegeten. Dat was voor die leerling heel leuk, want voor hem heel veel herkenning natuurlijk. Ook allerlei filmpjes gekeken die echt wel ingewikkeld waren, maar met allemaal mooie beelden vanuit China. En voor hem was dat echt natuurlijk, hij is daar geboren, hij is nog niet zo heel lang in Nederland ook. Dus voor hem was het ook, dat is thuis. En voor de andere kinderen was het heel onbekend.
Ja.
En ook wel weer dingen die ze voor het wel weer herkennen uit hun eigen land van herkomst. Het was gewoon heel leuk om op die. Dat is wel een manier om aandacht te besteden aan de verhalen van de kinderen. En dan op zo'n manier bij hen aan te sluiten en ook weer zoiets terug te krijgen.
Wat deed het met die leerling? In de groep bijvoorbeeld? Want je zegt, hij spreekt nog niet.
Hij spreekt wel Nederlands.
Hij spreekt wel Nederlands, maar hij zit nog niet zo lang in deze klas.
Nou, hij is nu misschien. Nou, nog een kleine 2 jaar misschien in Nederland. Nog niet zo lang.
Ja.
Maar hij spreekt op zich wel Nederlands. Maar ja, hij stond wel in het middenpunt van de aandacht. En de kinderen waren wel allemaal daarbij betrokken. En nu na de vakantie kwam ik iemand terug. Ja, juf, ik heb een broek uit China, zei hij. Nou ja, er komen heel veel broeken uit China. Maar toch waren zij mee bezig geweest. Ik vroeg, staan er dan Chinese tekens op? Of is het daar gemaakt? Of, nou ja, het was gewoon, ja, de kinderen zijn er wel mee bezig. En ik probeer ook te stimuleren dat kinderen daar dan thuis weer met hun ouders over gaan praten. In hun eigen thuistaal bijvoorbeeld. Zodat ze ook over zulke onderwerpen, over andere culturen weer thuis kunnen praten met elkaar. En ik deel er ook over met de ouders. Ik deel het op Instagram, maar ik deel het ook natuurlijk met de ouders. Zodat ook zij zien wat we hier doen. En ja, dat het misschien ook voor hen een opening is om zelf iets in te brengen. Want die ruimte is er wel.
Ja, ik zag ook op Instagram of in een blog dat je bepaalde aantekeningen dan meegaf aan kinderen. Zodat ze er misschien nog thuis met hun ouders mee bezig konden. Dus dat je ook wel de ouders probeert te betrekken. Wat is je gedachte daarachter en hoe vind je dat? Wat merk je daarvan?
Er zitten verschillende ideeën achter. In de eerste plaats oude betrokkenheid stimuleren. Uit onderzoek blijkt wanneer ouders betrokken zijn bij het schoolwerk van de kinderen, dat echt heel erg bevorderlijk is voor de resultaten van de kinderen. En we hebben wel ouders die bijvoorbeeld komen helpen bij uitjes of fruit snijden, hele praktische dingen. Maar wanneer ouders echt bij die leerstof betrokken zijn, dan is dat echt heel erg bevorderlijk voor het leren van de kinderen. Maar toch, ja, merk je dat er wel een afstand is. Ouders die de taal niet spreken, dus voor wie het, ja, die hebben ervaren daarvoor het al een drempel in. Of ouders die zelf, ouders die het ingewikkeld vinden. Ik weet niet wat de redenen allemaal er zijn voor hen voor zijn. Maar ik probeer toch hen, ja, op die manier, door dat mee naar huis te geven en dan via ons ouderportaal een berichtje naar de ouders te sturen, om hen toch, ja, proberen daarin mee te nemen wat we hier doen. En ook tegen de kinderen zeggen, praat er maar in de thuistaal. Het hoeft niet in het Nederlands, want dat geven kinderen vaak terug. Ja, maar mijn moeder of mijn vader spreekt geen Nederlands, maar dat maakt niet uit. Doe het maar in de thuistaal. En dat is ook een tweede reden. Het is ook heel belangrijk dat die thuistaal van de kinderen groeit. Kijk, het Nederlands hier op school, dat is echt wel een uitdaging. Nederlandse woordenschat en Nederlands leren. Je merkt dat kinderen en ouders ook wel onzeker kunnen zijn over de thuistaal. Terwijl het echt heel belangrijk is dat die thuistaal ook gezien mag. Dat is ook. Ja, ik spreek alleen Nederlands heel erg vloeiend. En andere talen toch erg gebrekkig. Dus het is heel knap als je nog een andere taal of meerdere talen ook vloeiend kan spreken. En het is ook belangrijk dat die talen zich blijven ontwikkelen. En door over schoolse onderwerpen te praten in de thuistaal, zorg je ervoor dat die talen zich ook op een ander niveau kunnen ontwikkelen. En dat probeer ik ook te stimuleren. En ook ouders te stimuleren dat het niet erg is dat ze geen Nederlands praten. Dat ze geen Nederlands spreken of begrijpen. Dat het echt gewoon in de thuistaal kan. En dat ze daarin ook nog veel kunnen leren aan hun eigen kinderen. Dus dat is ook wel een reden om dat te doen. Mm-hmm. Gewoon ouders betrokken houden en die thuistaal stimuleren.
Mm-hmm. Je bent daar heel erg mee bezig. En ik was ook benieuwd waar haal je dat vandaan? Wat heeft jou zo gevormd dat je ook die thuistaal heel belangrijk vindt en daar ook aandacht geeft aan de ouderbetrokkenheid?
Ik ben tijdens de PABO in het vrije schoolonderwijs gerold. We hadden een blok over vernieuwingsonderwijs. En dat ging over Montessori, Dalton, Jena. Dat kende ik allemaal wel. En vrije schoolonderwijs. Nou, daar had ik echt nog nooit van gehoord. Dat heb je niet hier op Zuid. dus toen was ik echt heel nieuwsgierig. En toen was in Rotterdam-West was net een vrije school opgericht in dat jaar. En toen dacht ik, ja, maar hier wil ik echt meer over weten. Dus ik ben daarna naar binnen gelopen. Ik kon daar stage lopen. En ik ben daarna daar blijven werken. Dus dat was dat omweggetje. Ik wilde heel graag op Zuid werken. Maar tijdens de PABO kwam ik daar terecht. En daar zijn de ouders echt heel erg betrokken. Heel erg betrokken. En toen ik hier kwam werken, was dat echt wel wennen. Dat niet zo was. Dat je heel veel moeite moet doen om de ouders binnen te krijgen. En aangehaakt te houden. Of überhaupt aangehaakt te krijgen. En toen, ja, dan ga ik toch zoeken naar manieren om dat wel te doen. Wat is dat nu? Waar hebben de ouders dan behoefte aan? Ja, het eerste jaar dat ik werkte was dus begon corona. Dus dat was al heel moeilijk, want er kwam alleen maar meer afstand tussen school en thuis. Kinderen waren niet hier, ouders mochten niet naar binnen. Dat was heel erg ingewikkeld. Dus dat is eigenlijk het moment geweest dat ik mijn Instagram-pagina ben begonnen. Om ouders eigenlijk een kijkje in groep 3 te geven. Uiteindelijk is dat veel groter geworden, maar het is begonnen voor de ouders. Ik wilde ouders een kijkje in de klas geven. Want het was al zo moeilijk om ouders aangehaakt te krijgen. Mm-hmm. En nu mochten ze ook nog niet eens naar binnen. Ja, dan gaat het niet werken. Dus ik ben gaan zoeken naar manieren om dat wel te doen. En ja, dat meertaligheid, dat kwam later erbij. Dat kwam op mijn pad. En dat is ook steeds... is men steeds meer mee bezig ook met met de meertaligheid. Dat werkt. Het is gewoon helpend. Je merkt dat ouders, die weten het ook niet. Ze spreken de taal niet. Dan moet je hen ook iets toereiken om hen te helpen om wel betrokken te kunnen zijn. En die meertaligheid kan daarbij helpen.
Want waar hebben de ouders behoefte aan?
Ja, dat is ook heel erg verschillend natuurlijk. Mm-hmm. Dat kan ik ook niet zo'n algemeen antwoord op geven. Maar er zijn heel veel redenen waarom het voor ouders ingewikkeld is om aangehaakt te blijven. Kijk, je hebt ouders die de Nederlandse taal niet spreken, maar ook ouders die analfabeet zijn bijvoorbeeld. Of ouders die gewoon hele andere prioriteiten hebben. Die heel hard moeten worstelen om hun hoofd boven water te houden. En dan is dat het. Als je heel hard moet werken om eten op de plank te krijgen, dak boven je hoofd te houden, dan is... Ja, het huiswerk van de kinderen is niet, komt niet op de eerste plek. En dat is ook begrijpelijk. Mm-hmm. En voor alles is weer iets anders nodig. Maar in ieder geval... Kijk, wat ik weet is dat ik ben er. En dat wil ik in ieder geval laten weten aan de ouders. Wat er ook is, dat ik hier ben. En dat zij in ieder geval hier altijd terecht kunnen. En dan nog steeds gaat het niet altijd goed. Want ja, het zijn ook gewoon moeilijke dingen. En ik weet het ook niet altijd. Dus het kan soms ook wel kunnen er conflicten zijn. Maar in de basis probeer ik gewoon er te zijn. En open te staan voor hen. En dat ook aan hen te laten weten. Dat ze altijd hier kunnen zijn. En dat ze moeten aangeven ook wat ze nodig hebben. En dat blijft gewoon zoeken.
En merk jij dat die betrokkenheid door de jaren is gegroeid daarin? Door alles wat jij inbrengt om die betrokkenheid te vergroten?
Ik heb elk jaar natuurlijk een andere groep kinderen. Ja. En dus ook een andere groep ouders. Dus dat is... Ja.
En is dat iets wat je in je eentje kunt doen ook? Of moet je dat als school doen?
Ja, eigenlijk zou je dat natuurlijk als school moeten doen. Ja. We doen wel steeds meer met elkaar. Maar ik probeer het in ieder geval in mijn eigen groep te doen. Zolang we daar geen schoolbrede afspraken over hebben, dan probeer ik toch te doen waarvan ik denk dat het goed is. Dan probeer ik heel veel contact te hebben, in ieder geval met de ouders. Het is elk jaar anders. Het is echt afhankelijk van de groep ouders die je hebt.
Ja.
En je merkt wel als je dan voor het weer broertje zusje in de klas kijkt, nou, ouders zijn het dan gewend. Maar het is echt heel wisselend. Het is heel wisselend.
Ik ben ook nog wel benieuwd, misschien heb je daar al antwoord op gegeven, maar wat was jouw drijfveer om de PABO te kiezen? Om te kiezen dat je elke dag voor de klas wil staan, hoe pittig het soms ook is.
Eigenlijk is dat een hele praktische keuze geweest. Ik ben na de middelbare school filosofie gaan studeren, ook in deeltijd. Ik werkte daarnaast. Ik werk gewoon heel graag. Ik leer ook graag, maar ik werk ook heel graag. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, en nu dan? Filosofie, En daar kan je niet je brood mee verdienen. Dus dat is een hele praktische keuze. Waar ga ik dan wel mijn brood mee verdienen? En dan is het een hele logische stap om dan filosofie, het onderwijs in te gaan met filosofie. Maar daar had ik geen lesbevoegdheid in. Dus hoe ga je dan zo snel mogelijk een lesbevoegdheid halen om wel voor de klas te komen? En dan was de PABO de snelste manier om voor de klas te kunnen komen. Mm-hmm. Daarmee kon ik in 2 jaar mijn lesbevoegdheid halen. En het was in eerste instantie wel mijn idee dus om dat vanuit de filosofie te doen. Maar toen kwam ik op de PABO en toen bleek toch dat mijn interesse ergens anders lag, ligt. Mm-hmm.
Ik kan me wel voorstellen dat jouw achtergrond in de filosofie wel een rol heeft gespeeld in je pedagogische vorming, in hoe je tegen onderwijs aankijkt.
Wellicht. Ja, ik weet ook niet hoe dat bij anderen is. Maar ik word wel heel erg geïnspireerd door bepaalde filosofen, inderdaad. De manier hoe ik in het leven sta, of hoe ik naar het leven kijk. Dus dat wel, ja. Maar ik weet ook niet hoe dat voor anderen is. Ja.
Dat is een hele logische vervolgvraag. Kun je een voorbeeld noemen van iemand waar je veel aan hebt gehad in je vorming?
Een filosoof?
Ja.
Martin Buber is een Joodse filosoof. Hij heeft een boekje geschreven, Ik en Jij, Igun Du. Ik weet niet of je dat kent.
Nee.
Het gaat heel erg over de relatie tussen ik en die ander, ik en de ander. En wat me daar heel erg in raakt, is dat hij ook zegt, het maakt niet uit wat de ander, moet ik het goed verwoorden nu? Maar dat je gewoon open moet staan, dat je open moet staan voor de ander. Ongeacht wat die ander vraagt, dat jij zegt, ik ben er. En dat vind ik altijd een hele mooie. En natuurlijk lukt dat me ook niet altijd. Want ik ben ook gewoon een meisje van Zuid. Met een grote mond en opgestroopte mouwen en gewoon doen. Vaak voordat ik gedacht heb. Maar ik vind het wel heel belangrijk om er voor elkaar te zijn. En dan zonder daar iets voor terug te verwachten. Dus dat is het eigenlijk. Gewoon openstaan voor de ander. Ik ben er. En niet in die wederkerigheid. Dus ik doe iets voor jou, maar daar hoef ik niet iets voor terug. Want van jou krijg ik iets terug. Snap je wat ik daarin bedoel?
Ja.
En dat vind ik heel mooi. Jij geeft iets en ergens anders in de wereld krijg je dat dan weer terug. En je doet het voor de ander en niet voor jezelf. Dat vind ik heel erg belangrijk. Snap je wat ik daarmee bedoel?
Ja, ik denk ook dat het een vereiste bijna om dit werk te kunnen doen, denk ik.
Misschien.
Heb je dit op je opleiding ook teruggezien? Dit beeld eigenlijk? Ben je daar tijdens je opleiding in gevoed? Want ik heb zelf natuurlijk ooit de deeltijd lerarenopleiding gedaan. Mm-hmm. Ja, daar komt wel een klein stukje pedagogiek voorbij, maar vooral didactiek. En ik heb daar vooral geleerd de rol van docent aan te nemen. Dus ik ben zo bezig geweest met hoe ik dingen moest doen. En pas toen ik aan het werk was, dacht ik van wacht even. Het maakt heel veel uit hoe ik mijzelf hierin plaats. En hoe ik mijzelf als instrument gebruik. En daar is... Dit is een essentiële geweest, denk ik.
Ik denk dat op de PABO, want ik heb natuurlijk ook de deeltijd PABO gedaan, dan ligt de focus ook wel echt op didactiek. En pedagogiek misschien wel wat minder. Maar ja, pedagogiek is wel belangrijk. Voor mij is het wel een belangrijke grondhouding in ieder geval.
Ja.
En zo is het natuurlijk wel meer. Maar even dat is wel voor mij een belangrijke basis.
Je hebt in een van jouw blogs heb je 5 tips om een oudergesprek te voeren. Hè? Dat gaat heel erg over gelijkwaardigheid, over het samen doen. En een van de dingen die je daar als tip geeft is, ga eens aan dezelfde kant van de tafel zitten. In plaats van tegenover, doe hij nu al verkeerd.
Ja, dat gaat niet. Ik ook nu gelijk aan, dus dat is ook tegenover.
Maar dat dacht ik, ja, dat sluit hier goed op aan. Op hoe je kijkt naar je vak. En hoe je kijkt naar hoe je je als mens in de wereld beweegt. Dus ik denk dat het... Ja, ik vind het wel waardevol dat je dat schrijft. En merk je dan ook dat collega's al dan niet binnen deze school... krijg je daar iets op terug? Zo van, ik heb dat gedaan en dat doet iets in mijn interactie met de ouders?
Nou, eigenlijk hoor je daar heel erg weinig van terug. Herken je dat ook niet als je iets de wereld in zendt... dat je daar dan niet altijd reactie op krijgt?
Het zijn juist de dingen waarop ik het niet verwacht. Ja. Daar komt het.
Ja.
En als ik denk, nu heb ik iets zinnigs te vertellen, dan komt het niet.
Nee, ik heb op dit specifieke punt in ieder geval geen reactie gekregen. Maar het is niet alleen oudergesprekken zo. Ook als je met collega's samenwerkt, daarvan wordt ook gezegd dat het effectiever is als je dus naast elkaar zit, omdat het dan dus gelijkwaardig is. En jullie zitten ook nu naast elkaar, dat blad ligt ertussen. Ook als je bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek hebt of je bent bij elkaar gaan kijken. hier op school wordt, je hebt elkaar de les gekeken, je gaat daarna met elkaar erover in gesprek, om dan naast elkaar te zitten en dan dus samen recht naar papier te kunnen kijken in plaats van tegenover elkaar.
Ja.
Dus in de basis is dat al, wordt al gezegd dat dat dus stimulerender is, in ieder geval dan tegenover elkaar zitten.
Mm-hmm.
En dat lukt ook niet altijd hoor, want soms ben ik ook met een collega aan een oudergesprek. En ja, hoe ga je dan zitten met meerdere ouders en meerdere docenten? Soms zie je ook dat ouders toch tegenover je gaan zitten. Ja, wat doe je dan? Ga je dan alsnog er weer naast zitten?
Dat is wel het beeld zoeken. Wat ingebakken zit. Dat
ik, ja, blijkbaar.
De eerste keer dat ik een oudergesprek als ouder binnenliep, ging ik ook automatisch. Dat is dan het meest logisch.
Dus het lukt ook niet altijd. Maar als je dat gaat doen, zou je wel merken dat het een fijnere manier is. Want zo tegenover elkaar, en jullie zitten ook tegenover mij, is toch... Oh, ik word ondervraagd.
Mm-hmm.
Ja. Voelt het dan een beetje.
Ja, dit is toch de automatische waar wij dan ook... als je niet er bewust over nadenkt, dan...
Ja. Maar ja, we zijn nu ook natuurlijk met z'n drieën. Dus dat maakt het dan ook alweer wat ingewikkelder. Om dan, hoe ga je dan zitten?
Ja.
Dus soms dan één van ons... dus één van ons naast de ouder, de andere dan er tegenover. Dat is altijd even zoeken dan.
Maar je moet in ieder geval even de tijd nemen over... Hè, dat hebben we nu ook niet gedaan. De opstelling was zo, we hebben daar onze microfoontjes neergezet. Maar als je de tijd neemt om na te denken over hoe ga ik dit vormgeven... eigenlijk voor het non-verbale aspect... dan levert dat dus in die end wel wat op.
Het kan wel.
Ja. En als ik daarover verder over nadenk... dan zijn er heel veel situaties voor de geest te halen... waarin die ongelijkheid non-verbaal wordt benadrukt. Ook in de docent-leerling interactie.
Ja.
En dat, ik heb wel ooit van een medestudent, denk ik... niet van een docent geleerd... ga op je knieën zitten in plaats van over de tafel hangen. Weet je wel? Dus dat je op ooghoogte komt. Maar ja, veel verder is dat niet gegaan.
Nee, ik probeer wel, wanneer we ondersteuners in de klas hebben of stagiaires, dan krijg je ook vaak dat dan eentje is voorin en eentje is achterin. Dus ik geef les en de stagiaire zit achterin te kijken, of de stagiaire geeft les en ik zit achterin te kijken. En ik merk daarin dat de kinderen dat... Heb je medicijnen nodig?
Nee, ik moet je meenemen.
Ja.
Oké.
Hallo.
Dit ken jij wel, toch? Dat heeft papa ook, toch? Als jullie muziek gaan opnemen...
Ja, niet echt, maar gewoon het lijkt erop. Maar wat zijn jullie?
We zijn een podcast aan het opnemen.
Wat is podcast?
Zal ik je morgen vertellen, oké?
Oké, doei.
Doei. Wil je de deur achter je dicht doen?
Doei.
Tot morgen.
Ik ook dat krijgen, zeker.
Wat zei jij nou?
Ja.
Ik hoorde het ook niet.
Waar hadden we het over?
De stagiair, eentje achter in de klas, eentje voor.
Eentje achter en eentje voorin. Maar dan merk je dat de kinderen dat gelijk merken. Oh, er is een ongelijkheid.
Ja.
Dus op een gegeven moment heb ik dat veranderd. Dit schooljaar eigenlijk. Want ze liepen zo erg over die stagiair heen. Echt, de kinderen dus. En echt tot het respectloze aan toe. We gaan het anders doen. Dacht ik, we gaan het samen doen.
Mm-hmm.
Dus we zijn voortaan samen voor de klas. Ook al geef ik les, jij bent ook voorin. Geef jij les, ik ben ook voorin. En we proberen ook in elkaars lessen samen te werken. En dat werkte eigenlijk meteen heel goed. Dus nu ook als andere collega's ondersteunen in de klas... vraag ik ook echt of ze dat vanaf de voorin willen doen. Anders ontstaat toch die ongelijkwaardigheid. En dat merken de kinderen ook gelijk. En dat verandert ook iets in het gedrag van de kinderen.
Dus dat hele individuele, wat we eigenlijk gewend zijn... dat bevraag jij. En het samen komt ook hier weer in terug.
Ja.
Dat is ook als team belangrijk.
Ja, het is ook. Wij hebben hier best wel veel ondersteuners in de klas. Of binnen de school, veel extra handen.
Mm-hmm.
Dat is een van de voordelen van in de tarwewijk werken. Dat kan. Dan is het wel zoeken naar hoe ga je dan samenwerken. En dat is toch elke weer een zoektocht. Dus met iedereen ook anders. Maar uiteindelijk wil je toch je krachten zo effectief mogelijk inzetten. Zodat de kinderen daar zoveel mogelijk aan hebben.
Ja.
En als je door echt samen dat te doen, samen les te geven, ik ervaar dat het meeste effect heeft als je echt samen les geeft.
Het klinkt zo logisch.
Misschien, maar het is ook ingewikkeld hoor.
Ja, het is heel ingewikkeld. Ja.
Ja. Op welk vlak wordt het wel eens ingewikkeld?
Je werkt met mensen, dus dat maakt het al ingewikkeld. Iedereen is anders en je kan van tevoren iets wel zo goed bedacht hebben. Maar als iemand slechte slaap heeft, dan loopt het toch allemaal anders dan je van tevoren gedacht had.
Ja.
En er kunnen gewoon hele kleine dingen zijn. Er zitten 23 kinderen in deze klas. En er gebeurt van alles in die 23 hoofdjes. En dat weet je allemaal niet van tevoren. Dus daar zou je toch continu op moeten reageren. En ja, een school is ook, ook een plek waar gewoon veel gebeurt altijd. Waar je ja, in mee moet bewegen. En de hele samenleving is een plek waarin je continu moet meebewegen. Dus dat maakt het ook ingewikkeld.
Mm.
Ja, je kan het allemaal wel in dat boek gelezen hebben of in een van mijn blogs. Maar dan moet je het toch nog gaan doen.
Maar die grondhouding is daarin belangrijk, denk ik. Ja. Je hebt wel dat kompas nodig van waaruit je handelt in die chaos. Om het maar even zo te noemen.
Ja, zeker. Wat ik altijd doe in de zomervakantie. Ik ben dus in dat vrije schoolonderwijs terechtgekomen. En dus ook bij Rudolf Steiner en de dingen die hij geschreven heeft. En de basis voor de vrije schoolpedagogiek. En in de zomervakantie lees ik altijd een van zijn teksten. En daarin zegt hij dat je als leerkracht pas aan het einde van het schooljaar weet hoe je dat moet doen.
Hm.
En alles wat je dan geleerd hebt. Het zou niet goed zijn als je dan het nieuwe jaar begint en als je dan alles al weet, dat alles lukt. Eigenlijk, elk jaar is weer nieuw. Dus elke keer moet je opnieuw gaan zoeken naar de juiste manier voor die kinderen om het te gaan doen. En pas achteraf weet je wat je had moeten doen en hoe het had gemoeten. En dat vind ik altijd heel. Dat vergeet je ook weer in de loop van een schooljaar. Dan heb je 40 schoolweken gehad en gewoon de waan van de dag vergeet je dat elke keer weer. Maar ik vind het heel belangrijk. Ja, omdat dan elke zomer die tekst van hem te lezen waar dit stukje in zit. Om dan ook weer te denken, oh ja, dit jaar heb ik allerlei hobbels, ben ik allerlei hobbels tegengekomen. Maar we hebben ook weer een oplossing daarvoor bedacht, door te blijven zoeken.
Ja, en op het moment dat je stopt met zoeken, vind je het niet meer.
Nee,
ja
als je denkt dat het niet nodig is.
Ja.
Want ik weet alles al. Als je vanuit ik weet alles al en het gaat dus niet goed, maar ja, ik weet alles al. Ik doe het al goed. Dan gaat er iets mis, denk ik. Dus ik vind het helpt mij heel erg om elke keer weer te denken, oh ja, dit is normaal. Dat het ingewikkeld is en dat het niet vanzelf gaat. En daarin groei ik zelf ook elke keer weer een beetje. En elk jaar zijn er weer nieuwe dingen die je kan leren.
En met wat voor houding ga je dan de klas in ten opzichte van je leerlingen?
Ja, dat probeer ik toch open en positief te doen. En dat is echt niet altijd makkelijk. Misschien moet ik dit stukje ook vaker lezen dan alleen maar in de zomervakantie. Want je wordt toch zo snel meegenomen in die waan van de dag. En je neemt ook je eigen bagage elke keer weer mee natuurlijk. Maar ja, ik probeer het in ieder geval wel elke dag weer los te laten. Dus wanneer ik die 500 meter naar huis loop. Dan moet ik weer teruglopen de volgende dag. Dan moet ik ook wel weer een nieuwe start hebben. Zowel voor mezelf als voor de kinderen. Gewoon weer opnieuw beginnen. Dat is ook belangrijk.
En vanuit de school zijn er ook dingen die je met andere leraren of met ander onderwijspersoneel doet om weer dat terug naar de kern te komen of zo? Wat je zegt, even uit de waan van de dag.
Borrelen.
Nee. Dat kan heel effectief zijn.
Nee, ja, ook met elkaar erover praten, hè, waar je tegenaan loopt. Dus niet doen alsof het allemaal roze geur en maneschijn is in je klaslokaal. Maar gewoon met elkaar erover praten en elkaar erover bevragen. Op dit moment, dat is wel een pittige periode hier in de klas gehad de afgelopen tijd. Misschien is het wel het pittigste jaar tot nu toe hier op school voor mij. En met een collega had ik het daar steeds over. En zij loopt ook tegen allerlei dingen aan. Maar je merkt dat je dan in zo'n negatieve spiraal komt. En dan lukt het niet om hier 's ochtends weer te staan en alles van je af te schudden en weer opnieuw te beginnen. Dat merk je dan, dat je al geïrriteerd begint. En dat is niet eerlijk. Het is niet eerlijk naar de kinderen toe, niet eerlijk naar jezelf toe, niet naar de ouders toe. En toen dacht ik, oké, dit is niet goed. Dit moet ik doorbreken. En toen had ik een boek uit mijn kast gepakt, wat ik al een paar maanden geleden gekocht had, maar waar ik nog niet aan toe was gekomen om te gaan lezen. En toen had ik het voorwoord of de inleiding gelezen. En toen dacht ik, oh, eigenlijk moet ik dit samen met iemand doen om hierover te praten. En toen eindigde dat voorwoord met, het is goed om dit samen met collega's te doen. Dus toen heb ik gelijk die collega geappt en tegen haar gezegd van, bestel dit boek en laten we elke week samen een hoofdstuk lezen en daar met elkaar over gaan praten. Om dit te doorbreken. Om met elkaar te gaan kijken, wat kunnen we nu anders doen? Wat kunnen we gaan veranderen? Hoe kunnen we dit beter gaan maken? Hoe kunnen we die problemen waar we tegenaan lopen, hoe kunnen we die oplossen, voorkomen? En hoe kunnen we zelf uit die negatieve spiraal komen?
En hoe ging dat?
Nou, daar zijn we nog mee bezig. Ja. Dus daar zijn we net mee begonnen. Ja. En het is in ieder geval heel fijn om dat samen te doen. Om samen te studeren eigenlijk. Om samen zo'n tekst te lezen. En samen met elkaar erover te praten. Van hoe lees jij dat? En hoe ervaar jij dat? En herken je dat? Of wat zouden we nu kunnen doen? Of hoe ziet dat er dan bij ons in de klas uit? En dat is al wel heel, heel fijn om dat te doen.
Ja. Maar het valt me op dat je het pittige niet adresseert aan... Dat adresseer jij niet extern. Van dat zijn de leerlingen of dat is de dynamiek die nu... je kijkt heel actief naar hoe kan ik hier zelf iets in veranderen. Of wat kan ik bij mezelf doorbreken. En daar handel je ook nog eens in door daar collega's in mee te nemen. Dat, volgens mij is die heel belangrijk voor jou, dat handelen.
Dat is het zeker. Maar ik merkte wel in mezelf de afgelopen periode dat ik daar dus... verder van verwijderd raakte.
Ja.
En dat het dus niet lukte. Dat ik het wel buiten mezelf ging zoeken. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon niet goed. Ik voel me daar niet lekker bij. Toen dacht ik wel even... Ik moest wel even ergens doorheen. Toen dacht ik, oh nee, ik moet weer terug naar mezelf. Want uiteindelijk is dat het. Dat blijven zoeken bij jezelf. Want ja, jij staat hier voor de klas. En uiteindelijk... het ligt bij mij. Even dat probeer ik daar te zoeken.
Heb jij scherp wat dat moment is geweest? Dat je dacht van wacht eens even. Nu ben ik aan het wegglijden van hoe ik er eigenlijk in sta.
Het moment dat je echt met tegenzin hier naartoe komt.
Ja.
Dat je denkt van... dat je er met tegenzin komt. Uiteindelijk, je gaat naar je werk. En we gaan allemaal naar ons werk. Maar je laat je eigen kinderen achter. Je laat je gezin achter om hier te zijn voor deze kinderen. En dan werk je zo hard... En dan wil je wel dat het waard is. Ja. En ik zei natuurlijk net wel van je doet iets ongeacht wat je ervoor terugkrijgt. Maar als het zo moeilijk is en als het ten koste gaat van jezelf, dat daar ligt wel dan mijn grens.
Ja.
Als het ten koste gaat van mezelf en van mijn gezin, zeg maar.
Wat heel gezond klinkt.
Ja, nee, tuurlijk. Ja. Ja.
En waar heb je die kracht toen vandaag gehaald om wel dan... Een boek uit de kast te trekken en even wel toch te gaan reflecteren.
Ik weet niet wat het is. Ik had het met mijn oudste dochter, zij is 7, over dat we dan op vakantie gaan. Ik probeer altijd te zeggen dat het ook niet heel gebruikelijk is om zo vaak op de vakantie te gaan. En dat het wel, even vertellen dat ik daar toch echt wel hard voor moet werken. En toen zei ze tegen mij, maar mama, krijg je dan ook betaald als de kinderen op school niet naar jou luisteren? En toen dacht ik wel, oké, ik moet wel iets anders gaan doen, zeg maar. Ja.
Ik had een blog gelezen over eigenaarschap. Daar schreef je over. Dat vind ik een heel interessant onderwerp. Want doet me ook denken aan Bista. Ik weet niet of hij wat zegt... Het gaat ook wel heel erg over gelijkwaardigheid. Ieder mens, hoe oud of jong die ook is. Ja. Hoe krijgt dat vorm in jouw klas?
Dat is altijd weer zoeken. Ik merk toch aan de kinderen dat ze hier naartoe komen dat het moet. En dat ze dat ook zo ervaren. Ze moeten rekenen, ze moeten lezen, ze moeten naar spelling. En ze moeten dit en ze moeten dat. Weinig keuzevrijheid. Weinig autonomie. Je probeert toch te zoeken naar kleine manieren om het voor hen... in eerste plaats hen te laten beseffen waarom het zo belangrijk is. Wat de urgentie is en waarom het voor hen belangrijk is om die dingen allemaal te leren. Maar ook te zoeken naar manieren zodat zij het op hun eigen manier kunnen doen. Of dat ze wel bepaalde keuzes hebben of autonomie kunnen ervaren. Zonder dat je natuurlijk allemaal gekke dingen gaat doen. Dit is groep 3, dus dan zijn het echt nog kleine stapjes... Maar het kan gewoon in heel veel zitten. Soms is het... Ik probeer ook met de kinderen dan te kijken van... Nou, we hebben nu dit blok van rekenen gehad. Daarin heb je aan 3 doelen gewerkt. Welk doel zou je nog extra willen oefenen? Dan mag je zelf gaan kiezen hoe je dat gaat doen. Of hier zijn werkbladen. Dan kan je het werkblad pakken wat bij dat doel hoort. Als je alle 3 de doelen oefent, ga je dat doen. Wil je er maar 1 oefenen, ga je dat doen. Wil je niks oefenen? Oké, dat kan ook. Maar dan wil ik natuurlijk wel daarover doorpraten. En ook de kinderen dus leren om van zichzelf te weten... wanneer ze iets al heel goed kunnen of bijna of nog niet. Oh, sorry, dan ging ik weg van de microfoon. Maar dat zijn onderwerpen waar we het in de klas gewoon veel over hebben. Wat kan je al, wat kan je nog niet, wat kan je bijna? En wat heb je nodig om het wel te kunnen? Wat heb je nodig om het volgende stapje te zetten? En dat zijn allemaal dingen die ik doe om dat eigenaarschap te kunnen vergroten voor de kinderen. En hen net dat klein beetje meer keuzevrijheid te geven, autonomie te geven over wat ze hier doen. Want ja, leren lezen, rekenen en spellen blijkt toch niet altijd heel erg leuk te zijn.
Ja, heel vet dat je... Ik heb dit nooit in mijn basisschool of middelbare school... werd ik nooit gevraagd van, nou, waar zit jij eigenlijk? En wat wil je nog meer leren? Hoe ga je dat doen? En dat heb ik in klas 6 niet eens gehad. Of 5 of 4.
Gek toch eigenlijk?
Ja, heel gek. Dat jij doet het hier gewoon met groep 3. Ja.
En als ik terugdenk, wat het voordat we gingen opnemen... even over de serie Kinderen van Rotterdam. Het viel mij daarin op dat ondanks... goede intenties vanuit docenten, dat de hulpvraag niet altijd gehoord is. Mede omdat leerlingen die hulpvraag nog niet zo goed altijd kunnen formuleren. Ik kan me voorstellen dat dit heel erg helpt om dit ze eigenlijk traint om te vertellen wat ze nodig hebben. En dat ik heb het idee dat geen kwaad kan.
Nee, ik werk in groep 3 ook thematisch, dus we werken rond een bepaald thema. Een manier van eigenschap is dan ook aan de voorkant, voordat we beginnen met het thema, aan de kinderen te vragen wat zij willen leren over dat onderwerp. En dan ga je vanuit die leervragen ga je de lesstof aanbieden. En daar stuur je natuurlijk wel een beetje in, want het kan niet alle kanten op gaan, maar je blijft al binnen dat thema. En vaak past daar toch wel alles in wat je eigenlijk wel wilde behandelen. Ja. En zo hebben de kinderen ook eigenaarschap. Want dan, vorig jaar had ik voor deze deur helemaal vol met dingen die de kinderen wilden leren over het bos. En elke keer kwam er zo'n post-it af en gingen we daarmee aan de slag. Of we hadden iets behandeld. En welke poses hebben we nu allemaal behandeld door dit geleerd te hebben? En dan merken de kinderen ook, ik heb hier zelf iets aan mogen toevoegen. Dat is ook een manier van eigenaarschap. Gewoon zelf een project mogen kiezen. Ik vond het ook mooi inderdaad in die podcast met die kinderen, dat zij daarin dan, ze wilden dan ook andere dingen leren. En sommige kinderen, dat lukte hen wel voor wat hiernaast dan, op een creatieve manier, House Urban Arts. Maar helaas niet voor alle kinderen. En dan zie je toch dat ze daar zoveel behoefte aan hebben. We hebben op Rotterdam-Zuid ook de dagprogrammering. De verlengde schooltijd. Kinderen gaan 6 tot 10 uur per week extra naar school. Maar het wordt door ons ingevuld.
Ja.
Dat vind ik ook wel ingewikkeld. Ik zou het voor mijn eigen kinderen ook ingewikkeld vinden. Dat school gaat bepalen wat mijn kinderen dan 6 tot 10 uur per week extra gaan leren. En we hebben hier dan op school... nu voor het tweede jaar hebben we 1 moment in de week. Het eerste half jaar voor de bovenbouw en tweede helft van het jaar voor de middenbouw. Dat ze dan zelf het vak mogen kiezen wat ze gaan doen. Dus dan kunnen ze wel kiezen uit 4 vakken. En dan mogen ze 1 vak kiezen, zodat ze in ieder geval op 1 moment keuze hebben. En dan merk je ook dat het bij die vakken beter gaat. Want soms moeten ze vakken doen. Dan zijn het wel verlengde leertijd. Dan heb je het over talentontwikkeling. Maar eigenlijk vinden de kinderen het helemaal niet leuk. En is het geen talent wat zij willen ontwikkelen.
Mm-hmm.
Ja. En dan is het toch fijn als ze dan een bepaalde keuze daarin krijgen. En we hebben dat ook in het naschoolse aanbod bijvoorbeeld. Maar nu hebben we wel het idee is opgekomen om de kinderen te gaan vragen. Wat voor vakken willen jullie nu in het naschoolse aanbod? Zeker voor de oudere kinderen. Wat zouden jullie daarvoor vakken willen? Want wij kunnen dat wel gaan verzinnen. Maar de kinderen weten veel beter wat ze willen.
Ja.
En dan hoeven we ook niet, misschien ook niet meer zo te trekken aan om die kinderen daar binnen te houden.
Dat is ook hierin, komt het samen weer terug.
Ja, dat samen. En de kinderen horen daar ook bij. Mm-hmm. Ook samen met de kinderen. Samen met collega's, met ouders, maar ook met de kinderen. Zij moeten daarin ook iets te zeggen hebben, vind ik dan tenminste.
En heb je een voorbeeld van iets waar een idee waar een kind mee kwam, waar je zelf nog nooit aan had gedacht?
Nou, dit is pas iets wat voor de vakantie dat idee is opgekomen. Uh-huh. Dus dan dat wordt in de leerlingenraad dan besproken, zodat ze voor volgend schooljaar dat we hopelijk vakken kunnen programmeren die zij interessant vinden. Dus ik ben heel benieuwd waar zij mee gekomen. Ik heb geen idee.
Ja. En bijvoorbeeld met zo'n plaatjes, kaartjes op de deur, waar kwamen ze toen met thema's waar je zelf niet op was gekomen?
Het ging over het bos. En dan de kinderen wilden heel graag bepaalde dingen over bepaalde dieren leren. Ja, ik heb niet een heel specifiek voorbeeld. Sommige kinderen vinden het ook heel moeilijk. Hè? Die schrijven op, ik wil weten hoeveel 10 plus 10 is of zo. Iets wat helemaal niks mee te maken heeft. Maar de kinderen wilden toch wel graag dingen over de dieren leren uit het bos. En wanneer je dat dan ook echt gaat doen, dat is het mooie. Dan zie je dat ze super betrokken zijn. Dus de kinderen wilden wat leren over hazen en konijnen. En daar zijn we heel uitgebreid en lang mee bezig geweest. En dan zie je dat ze het dan wel leuk vinden om een boek daarover te lezen. En om dat te gaan verwerken en daarmee bezig te zijn. En dat ze daarna ook echt iets over die dieren kunnen vertellen. Mm-hmm. En dat is dan het mooie wat daaruit komt. Ja, dus dan zijn de vragen nog niet zo heel spectaculair. Maar wat er daarna gebeurt, dat zie je niet altijd terug als het alleen maar vanuit mij was te komen.
Hmm.
En dat is dan, ja, dat vind ik dan wel mooi om te zien.
En ook dat gewoon zelf aangeven wat je wil leren. Dat is ook al een hele vaardigheid op zich.
Probeer dat toch te stimuleren. Ja. Ook om hen te laten nadenken erover. En dat ze ook heel erg bewust zijn van wat ze nu leren. Want ja, dat... Kijk, dat doen we door heel de school. We werken met EDI, het expliciete directe instructiemodel. Dus we vertellen eigenlijk altijd bij elke les aan de voorkant al... wat ga je leren, wat kan je nu aan het einde van de les. En dat is al heel helpend voor kinderen. Dat ze gewoon heel concreet hebben wat ze gaan leren. Maar ik denk dat het ook heel goed is om de kinderen te leren... wat hen gaat helpen om dat volgende stapje te kunnen zetten. Hoe word je ergens beter in? Want oké, je kan het straks, maar hoe ga je er nog beter in worden? En ook hen te leren reflecteren. Op hun eigen werk en op het werk van de ander. Om te weten van oké, om feedback te accepteren. En te weten wat ze daarmee kunnen doen. Dus,
hoe ziet dat eruit in groep 3?
Hoe ziet wat eruit?
Bijvoorbeeld het reflecteren.
Ja.
Wat voor vragen stel je ze? Hoe gaat het in zijn werk?
Nou, vandaag waren we met minsommen bezig over het tiental. Dus voor 13 min 5. En hoe ik de les was begonnen, is dat ik die som 3 keer op het bord had gezet met 3 verschillende uitwerkingen. En eentje daarvan was goed en 2 waren niet goed. En zij moeten dan, kijk, wanneer ze de som krijgen en dat gaan uitrekenen, dat is nog echt iets anders dan als ze dat daar zien en dat ze dan gaan kijken, hé, maar welke uitwerking klopt wel en waarom? En welke kloppen niet en waarom kloppen ze dan niet? En dat is zo'n manier om die kinderen daarin te gaan oefenen. Want dan zie je, oké, jullie weten dus welke er goed is. We gaan nu maar eens uitleggen waarom die andere 2 niet goed zijn en wat daaraan veranderd moet worden. Want dan gaan ze echt net dat denkstapje hoger zetten.
Ja.
Dus dat is zo'n manier om dan te reflecteren op het werk. Want ja, dat is ook een manier hoe ze dus op hun eigen sommen kunnen reflecteren en op die van hun klasgenoten bijvoorbeeld. Maar het kan ook met schrijven zijn of met spelling. En daar dan aan de voorkant ook succescriteria voor opstellen. Wanneer is het goed? Oké, en heb je dan aan al die succescriteria voldaan? Of is er 1 criteria waar je nog kan verbeteren, waarin je kan groeien? Dus dat zijn voorbeelden om dat in groep 3 te doen.
Ja.
En dat kan echt wel ook in groep 3. En dat moeten ze ook leren. Je moet ze daar ook in stimuleren. Maar als ze dat vaker doen, dan gaat dat wel steeds beter. En ik vond het vandaag dus ook heel verhelderend om met die sommen te zien. Dat was de eerste keer dat ik dat met die sommen deed. En de meeste kinderen die hadden echt wel door wat de goede manier was. Maar dan echt uitleggen waarom die anderen niet goed zijn, dat is, vinden ze dan nog lastig.
Ja.
En dat is dan iets waar we dus wat we weer kunnen oefenen.
Ja. Ik kom veel in aanraking met mensen die nadenken over onderwijs, maar de praktijkverhalen zouden er vandaag nog veel meer mogen zijn. En dit zijn zulke lekkere praktische verhalen. Ik vind het heel fijn.
Ja, en dat is ook wel misschien een reden om dat te doen. Kijk, er wordt heel veel onderzoek gedaan,
ja.
Maar zie dat maar de praktijk in te krijgen.
Ja.
Dus ik doe ook bijvoorbeeld wel klankbordgroepen voor het NRO. Die hebben een hele mooie kennisbank. Ken je het NRO?
Nee.
Nationaal Regie. Ze doen onderzoek in ieder geval. Je hebt kennis, ja. Kennisrotonde. Er worden onderwijsvragen gesteld. Ze gaan dat uitzoeken. Heel veel informatie. Hele mooie website. Hele mooie bronnen. Maar zie die informatie maar de klas in te krijgen en de school in te krijgen en te zien dat de kinderen daarvan profiteren. Want dat is toch vaak lastig. Want we staan hier voor de klas en we gaan maar, gaan maar. En het vraagt toch iets net een stapje meer om dan dat te gaan lezen of dat te gaan onderzoeken of die vraag te stellen. Naast dat ik voor Stichting Boer, dus 4 dagen voor de klas, daar werk ik ook 1 dag boven school.
Ja.
Dus ik weet niet of je dat ook had gezien online.
Ja.
Als projectmedewerker jonge kind.
Ja.
En een van de dingen die ik daar doe, is ook wel die informatie, die wetenschappelijke informatie, of dat wat uit onderzoek komt, om dat dus behapbaar te maken voor de leerkrachten in de klas.
Ja.
En dat de scholen in te krijgen door op hele praktische manieren. Zo hebben we daar bijvoorbeeld een kwaliteitskaart ontwikkeld voor de bouwhoek. Klinkt misschien heel gek, maar er is daar heel veel over geschreven. Over wat nu een goede bouwhoek is en hoe kinderen daar tot optimale ontwikkeling kunnen komen. Maar ja, welke leerkracht gaat nu al die artikelen daarover lezen en boeken daarop naslaan? En daar krijgen we dan wel positieve reacties op, want zo'n kwaliteitskaart is gewoon heel praktisch.
Ja.
Leerkrachten kunnen daar meteen mee aan de slag. Is een heel kort stukje theorie en daarna echt gewoon puntsgewijs waar je naar kan kijken in die hoek in jouw klaslokaal om daar de educatieve kwaliteit te verbeteren. Maar zo probeer ik daar ook dat wat onderzocht is de praktijk in te krijgen. En dat is gewoon niet altijd makkelijk. Want ja, daar moet je ook maar de tijd voor vinden om zo'n boek te lezen, om zo'n onderzoek te lezen, om zo'n rapport te lezen.
Ja.
En om dan ook nog om de vertaalslag naar de praktijk te maken.
En het prettige daaraan vind ik dat er dus niet een bestuurder is die zegt van zo gaan we het nu doen. Maar dat jij zelf ook uit de praktijk komt.
Ja.
Dus het wordt niet top-down opgelegd. Dat is ook een belangrijke, denk ik.
Ja, en daar doen we dat ook samen. Want ik maak dat ook niet alleen. Of ik maak misschien wel het concept, maar daarna ga ik dat ook eerst met andere leerkrachten bekijken. En kunnen zij daar weer op reageren. En ja, kom je samen tot uiteindelijk een eindversie.
En ook hier kwam het woord samen weer naar voren. Ik heb het idee dat dat een beetje de rode draad aan het geworden is. Is er nog een uitsmijter, Ella?
Oeh, een uitsmijter. Geen no pressure. Nou, eigenlijk hele open. Wat zou jij aan bijvoorbeeld meer de onderzoekers mee willen geven? Of aan of meer de theoretische, NIFOS bijvoorbeeld? Of wat zou je aan andere leraren mee willen geven?
Wat ik mee zou willen geven?
Of kan jij hem wat...
Nou, volgens mij zit er vrij. We constateren net dat er een kloof zit tussen de wetenschap en de praktijk. Hè? Dat nog niet alles wat wordt onderzocht in de praktijk terechtkomt. Hoe kunnen we ook op dat gebied meer samen optrekken, misschien wel?
Ja, toch door met elkaar in gesprek te blijven gaan daarover, denk ik. En ook door goed naar elkaar te luisteren. Want is dat wat onderzocht wordt, altijd wat er gevraagd wordt? En hoe verhoudt onderzoek zich tot ervaring? Ik denk dat dat ook belangrijk is. Want soms kunnen leerkrachten ook ervaring hebben, dingen die werken, good practices die werken.
Mm-hmm.
Maar ja, dan zegt onderzoek daar toch iets anders over. Ik denk dat daar ook een goede, ja, dat je daar ergens een middenweg in moet kunnen vinden. Toch door samen te werken, door met elkaar te praten daarover. Ja. Ik weet niet, ik heb niet echt een goed antwoord op deze vraag, denk ik.
Nou ja, met elkaar aan tafel eigenlijk.
Ja, met elkaar aan tafel.
Vind ik best mooi.
Verbinding zoeken met elkaar. Ja. Met elkaar in verbinding blijven ook.
Mm-hmm.
Zorgen dat je die praktijk kent. En niet alleen maar van achter dat scherm of van achter je boek, van achter je bureau. Echt de praktijk ingaan en met elkaar praten daarover.
Mm-hmm.
Vind ik een mooie.
Ik vind het ook een mooie afsluiter. One-liner.
Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Ja, jullie bedankt.
Je luisterde naar een podcast van Stichting NIFOS. Voor meer onderzoek en inspiratie rond onderwijs in de grootstedelijke context kun je terecht op nifos.nl.